Welkom bij de paardenpodcast van Horse in Mind. In deze podcast spreek ik mensen die bijdragen aan de verbetering van paardenwelzijn. De paardenpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Horse in Mind, kennisplatform over paardenwelzijn. En Rianne Dekker, holistische paardenrevalidatie voor een gezond en blij paard. Ben jij net als ik een echte learnaholic en wil je nog meer leren over paardenwelzijn? Dan is het Horse in Mind membership echt iets voor jou. Als member van deze community heb je elke maand toegang tot betrouwbare, actuele en diepgaande kennis over paardenwelzijn. Je ontvangt lezingen, lesvideo's en informatie over alles dat te maken heeft met het houden of trainen van paarden. Ga naar www.horseinmind.nl/membership voor meer informatie of om je aan te melden. Hoi, ik ben Rianne Dekker en je luistert naar de 14e aflevering van de Paardenpodcast. In deze aflevering hoor je Karel de Lange. En dat is een primeur, want hij is de eerste man in de podcast. Karel de Lange weet ontzettend veel af van anatomie en biomechanica en heeft een ontzettend goed oog voor balans. En als je denkt, ik ken die naam ergens van, het kan zijn dat je hem op Facebook wel eens voorbij hebt zien komen. Hij is daar namelijk heel open en heel duidelijk over zijn mening. En hij staat er een beetje beroemd en berucht om. Ik zal eerlijk zeggen dat ik het dus een klein beetje spannend vond wel om een podcast met hem op te gaan nemen. Maar het bleek dat hij een ontzettend vriendelijke man is en echt een wandelende bibliotheek. Ik vond het een ontzettend informatief en inspirerend gesprek. En ik ben heel erg blij dat ik het gedaan heb. Ik ben zelf geen wedstrijdruiter. En ik ken ook helemaal niet zo heel veel van de namen van de huidige topsportpaarden of topsportruiters. Groot deel van de podcast gaat er wel over. En vertelt Karel over wat hij daar goed en minder goed aan vindt en wat hij graag als verbeteringen zou willen zien. Ik denk dat die interessant is voor iedereen, of je nou in de sport rijdt of gewoon recreatief. Het gaat over balans, functie en gezondheid. En ik denk dat iedereen daar baat bij heeft en elk paard. Ik wens je heel erg veel plezier met het luisteren van deze podcast en ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
Ik ben Karel de Lange, ik ben 73 jaar inmiddels. En ik ben nu met pensioen, dus dat terrein doe ik dus. Qua werk niet zoveel, maar af en toe nog wel eens. Word ik nog wel eens gevraagd om bedrijven weer te helpen. Mijn professie is eigenlijk altijd geweest dat ik in de bedrijfsorganisatie heb gewerkt. En als chief analyst over de hele wereld bellen. Soorten bedrijven. En altijd zitten kijken van hoe functioneert nou een bedrijf. Hè? Hebben ze systemen? Werken die systemen goed?
Ja.
En als dat niet het geval is, zijn ze nou vermijdbaar? Of wat zijn allemaal de oorzaken ervan? En eigenlijk ben ik bij de paarden op dezelfde manier systematisch te werk gegaan. Hè? Waar komt het
had je toen al paarden of ben je pas later in
nee,
de paarden
Nee, dat
gerold?
Is al heel jong. Hè?
Dus okay,
mijn grootvader had paarden. Dus ik ben als klein jongetje al met paarden in aanraking geweest. En dat gaat nooit weer weg. Als je eenmaal door de paardenbacil besmet bent, dan is het wel chronisch, maar niet besmettelijk. Dus dat is het verschil. Je raakt het nooit weer kwijt.
Oh, dat is grappig, want ik heb het wel van mijn moeder.
Mooi, hè?
Die stelt dan voor van, ja. Oh, moet je niet een keertje bij de manege kijken? Ja. Dus ik heb leren rijden ook bij dezelfde manege als waar zij altijd les heeft gehad.
Ja. Maar goed, dat in ieder geval. Dat beeld heeft me eigenlijk nooit weer losgelaten. Hè, van de paarden die mijn grootvader had. En, ja. En ook de gedachte, mensen hadden toen ook paarden. Dat waren gebruikspaarden.
Ja.
En die mensen wisten donders goed.
Dat is echt maar een functie.
Wat waren de functionele eigenschappen van die paarden?
Ja.
Want zij, die paarden werden nog 25, 26 jaar oud. Die zagen nooit een veearts. Maar die moesten wel heel veel werk doen. En dan ga je eigenlijk zoeken. En daar ben ik mee begonnen. Dan ga je steeds meer zoeken. Je gaat steeds meer boeken lezen. En overal in de wereld waar ik was, als ik de kans had, ging ik ook paarden kijken. Nou, zeker in die Oostbloklanden kun je dan heel veel zoeken. Hè? Heel veel kijken.
Ja, ja, ja.
Daar is eigenlijk de West-Europese paardenbeschaving begonnen, laat ik het zo maar zeggen.
Maar waarom werd je daar nieuwsgierig naar?
Ja, omdat een paard eigenlijk een dier is dat zo fascinerend is. Dan mag al even dus door. Ja, Anna, zeker. Wil jij mij even dat een van die folders geven die wij uitreiken bij de kliniek? Laat ik het even zien. Ja, die uitgeprint. Mijn grootvader had ook heel veel verstand van paarden. Die was zelf ook een paardenliefhebber. In zijn jeugd heeft hij bij de cavalerie gezeten. En hij wist ook veel, kon ook uitleggen van paarden. En dat eigenlijk, wat mijn belangstelling helemaal wekte, toen was ik 10 jaar oud. Toen was Tello, was op dat moment 20 jaar oud.
Ja.
En op zekere dag zei hij, wij gaan zaterdag naar Assen, want daar komt Tello. En die moet jij zien. Hij zei, dan zie je een paard, daar zit Arabisch bloed in. Dat is een schimmel en het zijn eigen eigenschappen die wij voor al onze paarden nodig hebben. En toen zag ik dit paard. Het paard stond daar aan de hand met zijn voorbreng. Roerloos. Niet helemaal heel nerveus. Maar hij observeerde alles. Met die hele grote donkere ogen. En Ja. Kun je dan zien, hè, dat een paard, dat hij alles opneemt.
Ja, absoluut.
En op het moment dat hij in beweging kwam, was dat onvoorstelbaar. Die hengst die hoefde niet opgejaagd te worden. Die marcheerde en die kwam van de grond. En dat was een paard van 700 kilo. En dat raakte amper de grond.
En wat voor ras was dat?
Dat is een Oostfries, hè?
Oostfries, oh wow.
Oostfries, okay. Waar ons heel veel van ons gelukkig nog in onze paarden zitten. Waar nu al onze prestatiepaarden vanaf komen. Als je die bloedlijn allemaal weer gaat herleiden, wat ik ook allemaal doe, dan zie je dat juist net uit die paarden onze toppaarden komen, huidige toppaarden. De prestatie. En dit paard had dus evenwicht. Je hebt Evenwicht nodig in de bouw. Heb je geen evenwicht in de bouw, heb je ook geen evenwicht in de bewegingen. Dat is simpel. Maar je moet weten hoe die formule werkt.
Ja.
En die zijn allemaal al lang opgeschreven, hoor. Dr. Rauw deed dat in 910 al. Hè? Ook bij landstafmeester Dr. Rauw. En dat heb ik vertaald in het evenwichtsmodel met graden enzovoort allemaal. Maar de basis had hij allemaal al beschreven. En toen zei mijn vader, toen dat paard liep, toen zei hij, en dan zal ik het even op zijn Drents zeggen, dat is het mooiste. Kijk jonkje, zo moet een paard bewegen. Maakt niet uit, zei hij, of dat een wagenpaard is, een koetspaard, een riepaard of een trekpaard.
Dus het is gewoon...
Wat die man begreep, Pas veel later kon ik dat invullen, dat begreep ik toen nog niet, maar ik heb die woorden nooit vergeten. Maar wat hij begreep was, een paard heeft balans nodig. En het maakt niet uit of dat nou een rijpaard is, een trekpaard, een koetspaard, een wagenpaard, zoals hij dat noemde. Maakt allemaal niet uit. Ze hebben allemaal balans nodig. Ze moeten ze allemaal in balans kunnen verplaatsen.
Zijn er dan überhaupt wel speciale eigenschappen die nodig zouden zijn of voordelig zouden zijn voor een bepaalde tak van de sport?
Ja, alleen je kunt de natuur kun je een beetje afwijken, maar er zijn grenzen voor. In 300 jaar geleden zei de Griekse wijsgeer Aristoteles al, er is geen enkele vorm in de natuur zonder een functie.
Ja.
Als je de vorm verandert, verander je ook de functie. En die is altijd negatief. Dat zei de man 300 jaar voor Christus al.
Want de natuur weet het beste. Ja, ja,
de natuur is niets anders dan balans. Alles in de natuur is balans. Alles in de natuur is evenwicht. En dat zie je, alles in de natuur is ook een cirkel. Het hele universum bestaat uit cirkels. Je hebt geen vierkante sterren of vierkante planeten.
Ja.
Allemaal rond. En waarom rond? Omdat wat rond is, absorbeert en geeft de energie allemaal overal gelijk af. Om een voorbeeld te geven.
Ja.
Als ik hier een gewicht heb van 50 kilo, in een vierkant of in een rechthoek, maakt niet uit, en die moeten jij en ik verplaatsen, dan hebben we daar wel even werk mee.
Ja.
50 kilo, dat weet je niet niks.
Nee.
Dan stop ik diezelfde 50 kilo in een bal, rond, ik maak het rond. En ik neem een kind van 5 jaar, dan kan dat kind van 5 jaar die bal verplaatsen.
Ja. Heel simpel. En hoe trek je die parallel naar de paarden dan?
Nou, dat zal ik je laten zien. Dat zien de luisteraars dan niet, maar ik kan het jou wel laten, ik kan het jou wel laten zien. En alles is een cirkel. Oh, dat is misschien nog wat makkelijker. Ja, dat heb ik voor je uitgeprint.
Ah, kijk, super.
Dat is het hele verhaal van het evenwichtmodel. Kijk, die cirkel.
Ja.
Dat alles een cirkel is, dat wist Leonardo da Vinci in 1498 al.
Ja.
Dat alles een cirkel is, hè? Dat weet je ook.
Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk een heel beroemde. Ja.
Dat is wel mooi.
Ja.
Dus alles is een cirkel. Nou, gaan we even kijken naar het evenwichtsmodel. Kijk. Kijk je hier dus naar. Dan heb ik dit. Deze hoeken, die maken dezelfde beweging. Zoals je hier ziet.
Ja.
Met elleboog en spronggewricht. Die moeten dus ook gelijk zijn. Die moeten dus nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn. Dat beschreef dokter Rauw, staat hier allemaal in. Dat beschreef dokter Rauw en ik heb het hier zo uitgewerkt pas.
Ja.
En dan moet je eens kijken. Deze is 135 graden. En die is 45. Hoeveel is dat samen? Even snel. 180. Zijn we het eens?
Ja.
En dan moet die ook 135 zijn. En die ook 45.
Ja.
Samen is dat ook 180.
Ja.
180 plus 180, hoeveel is dat?
Ja, 360. Ja.
En wat is 360?
Een hele mooie cirkel, ja.
Dit is precies het evenwichtsmodel, maar het is altijd 360 graden. Dus de hoeken, de formule is als volgt. De hoeken die bepalend zijn voor de afstand die het dier overbrugt, vormen tezamen altijd de som van 360 graden. Dus dat geldt voor alle dieren.
Een stukje wiskunde voor de luisteraars. Ja,
dat geldt voor alle dieren. Of dat nou een cheetah is. En als ik heb het allemaal gedaan, bij allebei uitgezocht. En dan zie je iedere keer weer dat je tot die 360 graden komt.
Ja. Dat is en kun je dan dus met fokken dit beïnvloeden?
Ja.
En dus negatief beïnvloeden?
Je kunt het
vooral. Waar zitten de meeste afwijkingen, zie jij?
Waar de meeste afwijkingen zitten, omdat wij paarden zijn gaan gebruiken.
In het lichaam, hè? Wat,
kijk, even nog over die cirkel.
Ja.
Want daar gaat het eerst over. Hier heb je een olifant. Dus even om bewijs, klopt nou dat verhaal wat ik zeg.
Mm-hmm.
Dit zijn de hoeken van de olifant die verplaatsen. Hoeveel graden is dit?
Ja, precies.
180.
Ja. Ja.
Ook 180. Die vormen samen precies weer de zon. Het verhaal klopt precies. Ja. Ja. En dat heeft elk dier. Dus dat bij elk zoogdier doet, kun je elke keer... Vind je die 360 graden? Hebben wij dan het wiel uitgevonden? Oh nee, we hebben niks uitgevonden. In de hele natuur niet. Alles wat wij doen is al in de natuur gedaan.
Ja.
Alleen wij denken dat we dat hebben uitgevonden. Maar de formule dat het wiel het meest efficiënt is en zuiver is al lang door de natuur bepaald.
Zo. Ja. Ja?
Nou, waar zit nou ons probleem? Kijk, wij gaan... Zou je dit even laten zien? Dit is het skelet, hè? Al onze paarden. In 1970 waren de wetenschappers het roerend eens over dat al onze paarden van de Przewalskis zouden afstammen. Daar waren ze het roer over eens. Dat kon niet anders. Onze paarden kwamen allemaal van de Przewalskis. Dat hadden ze aan de huid, haren, tanden, even noem allemaal maar op. Ik heb toen ik dat las, dat kan helemaal niet. Wij kunnen van Przewalskis geen Arabisch volbloed maken.
Nee.
Hoe je keert de vent. En als je naar de erfelijkheidsleer kijkt, dan zie je dus ook, alles wat een dier genotypisch of fenotypisch niet heeft, kan hij ook niet vererven.
Nee.
Dus wat in een Arabisch volkslied zit nooit in die Przewalski. Overigens hebben ze ook verschillende chromosomen. Hè?
Ja. Maar wat was hun antwoord daarop dan? Hoe konden ze dan toch denken dat daar... Oh, dat
was heel simpel. Ik was geen wetenschapper.
Oh ja, natuurlijk.
En zij hadden het uitgevonden aan de tanden enzovoort.
Ja,
nou, ik heb er heel veel in die tijd... had ik veel contact met professor Bernard Skrimmick, die zijn boek allemaal ook schreef over paarden. En hij had zelf trouwens ook Arabische volbloed. Hij heeft ook onderzoek gedaan veel naar paarden en gedrag en al dat soort studies heeft hij gedaan. En in zijn boek Veren schrijft hij ook, ja, het is moeilijk te aanvaarden hè, dat onze paarden van die Przewalski afstammen. Maar we moeten dat maar accepteren, want het is wetenschappelijk zo bewezen. Ik zei, nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens, want daar klopt niks van.
Ja.
Nou, gelukkig. Werd in 1985 al gekeken. Hè? Dat was Louise Forest, die in de Kaspische paden weer herontdekte. En toen samen met de University of Kentucky die genetic tree maakte. En dan zie je dat hier het oerpaard is, dan het Kaspische paard, oud-Kaspische paard. En daar stammen al onze paarden vanaf.
Ja.
En hier zie je de Przewalski. En die staat hier achterlangs en er komt helemaal niks. Ja. Die doet helemaal niks. Die, daar staan onze paarden ook helemaal niet vanaf. Die komt wel uit het oerpaard,
ja,
maar niet waar onze paarden uitkomen. Nou, recentelijk, dat is nog niet zo heel lang geleden, is er een zeer uitgebreid, dat heeft ook in de Volkskrant gestaan, niet het hele onderzoek, maar wel een studie, een verhaal daarover, een studie van 8 jaren, waarin dus duidelijk werd vastgesteld dat al onze paarden van de Orientaalse paarden afstammen. En daar gaat mijn hele verhaal over, want dat heb ik ook allemaal laten zien. Hè, in mijn kliniek laat ik het zien. Kijk maar, dit waren Orientaalse paarden. Daar lijken onze paarden op. Onze paarden lijken niet op die. Die is totaal anders. En waar komt het van? En dan ga je nog verder zoeken. Die Przewalski leeft in een heel andere fauna en flora. Maar die Przewalski heeft ook heel andere opponenten. De Orientaalse paarden hebben katachtige roofdieren als opponenten. Maar de Przewalski heeft beren en wolven. En met name
want in welke regio zijn zij ontstaan, de Przewalski paarden?
Noord-Europa en Noord-Azië.
Noord-Europa, oké.
Okay. Dus een heel andere flora en fauna.
Ja.
Maar heel andere opponenten.
Ja.
Wolven vangen hun prooien heel anders dan leeuwen, tijgers en cheetahs dat doen. Tijgers en cheetahs doen dat met een hele snelle sprint, besluipen, snelle sprint. En dan springen ze schuin achterop, want de leeuwen en tijgers en cheetahs weten donders goed dat je niet recht achterop moet springen, want dan krijg je een klap en die klap is dodelijk. Hè? Zeker van paarden of van giraffes. Hè? Dus dat doen ze dus ook niet, schuin achterop. Dan proberen ze het dier bij de nek te pakken en dan laten ze zich vallen. En daarmee brengen ze het dier uit balans. Terwijl de cheetahs dat weer niet doen. Die doen het anders, hè, met het pootje. Hè. Tijdens die snelheid van 120 kilometer zijn ze in staat om even een van die achterbenen aan te raken van hun prooi. En die valt. En prompt grijpen ze dan altijd hier.
In de nek, ja.
Nee, in de hals.
Hals, ja, sorry.
Maar waarom doet hij dat? Terwijl
de kwetsbare plek natuurlijk.
Nee, ja, die is wel kwetsbaar, maar waarom doodt hij hem hier? Grijpt hij hem hier?
Snelst leegbloeden?
Dat doet hij juist net niet.
Ah.
Want dat is een kwestie van denken. Dit vind je nergens in de wetenschap. Dat is heel mooi. Ik heb ernaar gezongen, je kunt het niet vinden. Dus dan ga je, wat Aristoteles ook leerde, de logica gebruiken. En als je iets logisch kunt verklaren, dan pas zie je of het functioneel is. Nou, wat is het geval? We hebben allemaal mineralen nodig. Die eten wij via groentes en noem maar op. En wolven bijvoorbeeld, die eten niet alleen vlees, maar gebruiken vaak de halfverteerde resten van maag en darminhoud. Daar beginnen ze altijd mee. Zodoende krijgen dus wolven hun mineralen binnen. Honden zie je ook vaak gras eten.
Ja.
Zeven reders een mineraalgebrek hebben.
Ja.
Dan ze gras eten. Katachtige roofdieren verscheuren hun prooi niet, zoals wolven doen. Vanaf in de billen, in de spieren grijpen, zoals ze de doodbloeden. Dan pakken ze ook slagaders en bloeden ze dood. Maar dan zijn ze ook alle mineralen kwijt. Vandaar dat zij de maaginhoud aan beginnen. Katachtige roofdieren verstikken daarom hun prooi. Alle mineralen blijven in het bloed. En zodoende krijg ik katachtige roofdieren.
Dat is inderdaad heel anders, ja. En wat maakt dat dan dus uit voor het uiterlijk van dus de Przewalski en het Kaspische paard?
Omdat je door de anderen, als je die prooidieren weer met elkaar vergelijkt, met elanden, rendieren enzovoort, dan zie je daar weer overeenkomsten in. Korte halzen, stompe hoofden, stompe neuzen. Ogen niet zoals de Orientaalse prooidieren hebben. Grote naar de buitenkant, want die moet 180 graden rond kunnen kijken aan weerskanten. Wat paarden ook kunnen als je een paard goed hebt. Die eigenschap mag je hem ook nooit afhalen. Dat doen wij.
Ja.
Wij zetten paarden gewoon met de ogen heel dicht bij elkaar. Ja. En dan vinden we het gek dat het paard heel nerveus is. En waarom? We hebben een van zijn evolutionaire waarden afgehaald.
Ja.
Daar is hij niet vertrouwd mee. Dus hij kan niet meer 100% achter zich kijken wat er gebeurt. Dan wordt hij nerveus. En
dat is het resultaat van fokken?
Allemaal resultaat van fokken.
Ja.
Op het moment dat wij niet weten wat de functionele eigenschappen zijn en de evolutionair verworven waarden zijn, hoe des te dichter het paard bij zijn evolutionair verworven waarden staat, des te beter zal die ook bij ons functioneren.
Ja.
Een paard zal altijd een ruwvoer eten blijven. Een paard eet in de natuur 17 uur per dag graast en koud 17 uur per dag. Ja. Op het moment dat jij zijn voeding gaat maken in 3 porties zoals wij ook doen. Ontbijt, lunch en het avondmaal. En dan geven we ook nog maar een handjevol hooi. Want, lees maar op het internet, als je te veel hooi krijgt, dan krijgen ze een grasbuik. En
ja,
die willen wij niet.
Ja, stel je voor. Ja.
Een grasbuik. Oh ja, je moet atletisch zijn. Dus wat hebben wij gedaan? Wij zijn hele kleine rompjes gaan maken, via de Engelse volbloed. Hè. Zijn we dat gaan doen?
Ja.
Kijk eens hoe die romp verkleind is. Maar als je die romp verkleint, verklein je ook de darminhoud. Dit paard wordt volgevoerd, een Engels volbloed, met 10 kilo krachtvoer en zo'n handje vol ruwvoer. Paarden die volop ruwvoer krijgen, krijgen ook nooit koliek.
Ja.
Paarden die dat niet krijgen, deze die zitten vol koliek. Kijk, gaan we naar het soort standen. Kijk, maar, kijk. Ja. Maar we zetten hem helemaal op de kop neer. En we zetten ze onderstandig neer. Kijk naar dit. Daar zie je. Kijk eens naar deze hoek.
Ja.
Die is heel groot.
Voorbenen netjes onder de schouder.
Juist.
Ja.
Maar hier staat die schuin, hè?
Ja,
maar deze hoek is veel kleiner geworden. Dus hij staat helemaal al op de voorhand. Een goed gebouwd paard.
Ja.
Die staat 60% op zijn voorhand. En 40% hebben we het over een goed gebouwd paard. Hè? Onze moderne paarden zijn het al niet meer. Die hebben allemaal 70% of meer op de voorhand. Vandaar het allemaal ook eenpoten zijn. Ze bewegen op één poot.
Ja. Nou, daar komen we straks inderdaad ook nog
op.
Ja.
Dus wat zie je bij die... dat die van die 60% moet het paard, om in balans te bewegen, moet die 10% niet meer naar achter brengen. We roepen altijd, oh, je moet meer gewicht op de achter. Nee, dan loopt hij niet in balans. Want wat zegt de FI-regel? Het paard loopt in balans als die zuiver het te verplaatsen gewicht over de dragende benen verdeelt.
Ja.
Dat is 50-50. Dus hij moet een mechaniek hebben, een skeletmechaniek, waarmee hij die 10% naar achteren kan brengen. Daar heb je dus een dalende achterhand voor nodig. Want als die achterhand daalt, kan de voorhand reizen.
Ja.
Zolang die achter... Dus het paard heeft er niks aan met allemaal... Als dit het paard is, dan kan hij het nog zo ver onderbrengen. Daar heeft hij niks aan, want als ik hier het paard verder naar onder breng, dan doet hij dit. En als hij hem hier brengt, dan doet hij dit. Alleen juist midden...
Precies in het midden, ja.
Dan is hij in balans.
Ja.
Dus dan, en om dat te doen, moet hij dus die achterhand laten dalen. Zonder dalende achterhand lukt dat niet.
Ja.
Dus daar heeft hij een mechaniek voor nodig, maar ook bepaalde beenstanden.
Ja.
Als we die
En denk je dat er tot in bepaalde mate tegenop te trainen is? Ik bedoel, een slecht gefokt paard kun je natuurlijk nooit meer... kun je nooit zo goed krijgen als een goed gebouwd paard.
Nee.
Laten we dat voorop stellen. Maar is er een beetje tegenop te trainen dat je... Dat je het zo'n paard comfortabeler kan maken en de training comfortabeler kan maken?
Jawel. Nou, kijk, het is altijd zo. Als het paard niet in balans gaat, kan de ruiter niet in balans zitten.
Ja.
Als de ruiter niet in balans zit, kan het paard niet in balans gaan.
Het gaat gelijk op.
Dat gaat gelijk op.
Ja.
Des te dichter het paard bij het evenwichtsmodel staat, zuiver het mechaniek kan gebruiken.
Ja.
Des te beter kan hij ook het gewicht verplaatsen. Ongeacht of dat gewicht nu naar voren moet of omhoog. Daar heeft hij hetzelfde gewicht, skeletmechaniek voor nodig.
Ja.
Dus het idee om zogenaamd dressuurpaarden en springpaarden te fokken is absoluut waanzin. Dat zie je trouwens ook. Je ziet iedere keer weer uit dressuurpaarden soms hele goede springpaarden komen. Die hebben juist het net goede model. En uit springpaarden goede dressuurpaarden.
Want wat is in het fokbeleid op dit moment wat een goed dressuurpaard tussen aanhalingstekens maakt? Waar wordt er nu op gefokt?
Op mode en smaak.
Mode en smaak. En hoe ziet dat eruit?
Mode en smaak is bijvoorbeeld, we gaan een paard uitrusten met lange voorbenen.
Ja.
Nou, dan vraag ik altijd, hoe lang moet die dan zijn?
Ja.
Ik krijg nooit antwoord op.
Ja.
Oh, dus je gaat wel iets aan een paard doen.
En heeft dat dan te maken met dat het dan optisch lijkt alsof hij daalt in de achterhand?
Ja, nee, dat niet alleen. Hij lijkt niet optisch. Kijk, weet je wat men heeft gezien? Men heeft gezien dat hij dit doet.
Ja.
Hij deed achterhand geen daal. Toen zei men, weet je wat? Dan zetten we hem ook alvast zo neer.
Dan wordt het makkelijker.
Dan wordt hij juist niet.
Nee.
Want dan wordt hij een giraf. Die laat zijn achterhand niet dalen. Een giraf is een...
Ja.
Is een... Of een hyena. Dat zijn trouwens beide telgangers. En een giraf, als je dat kijkt, is prachtig mooi om te zien. Die zie je dus ook precies iedere keer zijn hals dit en dit doen. Kijk,
naar opzij.
Kijken naar de beweging. Dus als hij op de linkerkant rust, laterale beweging, dan gaat zijn hals naar rechts.
Ja. Ja, het is heel, het is heel
dat
interessant.
Hij daar is, gaat hij naar links.
Ja. Ja, het is heel interessant om inderdaad beelden te bekijken die er gemaakt zijn van bovenaf in stap, draf en galop. Ja. En dan kun je zo, en dat ook van de zijkant zien. Want dan kun je zo mooi zien hoeveel die hele ruggengraat van kop tot staart meebeweegt. Van links naar rechts en omhoog en omlaag.
Ja.
Super interessant.
Ja. Wij maken daar ook heel gekke dingen van. Hè? We gaan zomaar zeggen dat we de rug bol kunnen moeten maken.
Ja.
Er is niks bol aan te maken. De ribbenkast is een ton. Daar is niks aan te. Daar kun je niks mee doen. Helemaal niet. Maar goed ook trouwens. Die formule werkt voor alle zoogdieren. Die hebben ze allemaal gelijk gekregen. Want die moet namelijk jouw hart, longen, twee hele kwetsbare organen beschermen.
Ja.
Daar is niks aan. Alleen die ribbenkast moet wel rond zijn. Want rond is weer stabiliserend. Maak je de ribbenkast plat. Dat hoor je ook. Ik hoor precies of een paard. Je kunt horen of een paard een goede ribbenkast heeft of niet.
Ja.
Paarden die een platte ribbenkast hebben. En die gaan liggen. Dan hoor je plof. Dan hoor je de klap.
Ja.
Paarden die een ronde ribbenkast hebben. Hoor je haast niet. En die rollen ook iets door. Heel mooi om te zien allemaal. De natuur is op dat terrein perfect. Ja. En met een ronde ribbenkast. Heeft een paard ook veel grotere longen.
Ja.
Die longen heeft hij weer nodig, want wij willen veel prestatie van hem.
Uithoudingsvermogen. Ja.
Dat kun je alleen, maar die Engelse volbloed met die kleine longen, en die ribbenkast hebben we veel kleiner gemaakt, dan lijken net alsof die voorbenen ook langer zijn. En als je dan ook nog de pijpen iedere keer kijkt, dan pijpen met lange pijpen, dan gaat het dubbel op.
Ja.
Dan krijg je helemaal lange voorbenen. Het lijkt alsof ze lange benen hebben.
Ja.
En dan gaan we ook in sommige gevallen nog de onderarm langer of korter maken dan de pijp. Het meest schadelijke wat er is voor een paard op zijn voorhand. Dat zien we ook allemaal terug. Hè? Kijk maar. Laten zien hoe dat werkt.
Met artroses en blessures bedoel je?
Nou, kijk. Dit zijn dus de Engelse volbloeds waar dokter Owl over schreef in 1910. Dat je die niet in de rijpaarden moet gebruiken. En zo, die zijn allemaal op de voorhand gebouwd. Doe je dat toch? Dan zal de uitval groot zijn. Die hebben we nu.
Ja.
Maar hij heeft 100% gelijk gekregen. En kijk maar wat deze paarden doen. Die staan op één voorbeen, zie je dat?
Ja,
en kijk dat zie je inderdaad. Dit is de volbloed, dit is een volbloed. Dit is een product van een volbloed.
Ja.
Die we erin gevormd. Maar wat doen die paarden? Ook allemaal op één voorbeen. Dit zijn de moderne dressuurpaarden.
Ja.
Die allemaal op één voorbeen lopen. Ja. Toen ik
Want gewoonlijk zou je inderdaad willen dat het achtervoetje en de voorvoet tegelijk de grond verlaten. Of achter zelfs ietsje later.
Achter iets en hij moet en ook nu, iets voor die andere landen.
Ja, en nu zie je echt heel veel bij inderdaad de moderne warmbloeden en de sportpaarden, dat er gewoon een voorvoet aan de grond blijft.
Dat is totaal tegen de regel in. Het is ook geen tak meer. In de draf staat heel uitdrukkelijk dat hij een twee-tempi beweging is. Een takmatige beweging met een gelijkmaat. Dit is geen balans. Dit schreef ik toen ik 10 jaar hier geleden mee begon, dit te schrijven. Toen ging men die paarden fotograferen.
Hoe denk je dat dit paard zou bewegen als het niet gefokt was met zo'n lang voorbeen?
Dat is ook gewicht.
Ja.
Dit paard, waar ligt de diepste punt van dit paard?
Ja, heel erg ver vooraan.
Dus een voorbeen.
Ja.
Die ook. Die ligt niet in het midden. Die ligt tussen de voorbenen.
Ja,
Kijk,
ja precies. Dus er is nog veel meer aan de hand dan alleen een lang voorbeen.
Het is het hele gewicht.
Ja.
En wat wij willen is dit. Kijk maar naar dit paard.
Ja.
Gewicht zuiver verdeeld over de dragende benen. Kijk maar.
Ja.
Hier zie je precies.
Een leek, zeg maar, om even tussen aanhalingstekens, een leek of iemand die hier minder vanaf weet, die zou dat kunnen herkennen. Dus aan bijvoorbeeld in hoeverre de coat doorzakt bij de staande benen.
Dat teken ik ook altijd. Als ik even
de pen mag gebruiken. Jazeker.
Kijk. Die en die belasting moet gelijk zijn.
Ja.
Kijk maar. Dan heb je
belasting
precies 100% verdeeld over de dragende been.
Ja.
Dit is een galop die wij willen. Kijk, dit paard is zuiver in balans. Deze ook.
Ja.
Onder het zadel ook zuiver. Wat we ook tegenwoordig zien is dat ze helemaal zo lopen. Hè? Dan eten ze bergop. Fout.
Ja. Dan heb je een bizar groot gesprongen galop en dan denk je...
Ja, nee, maar dan moet hij helemaal zo. Dan moet hij helemaal zo naar voren hangen.
Ja.
Fout. Want dan kan die ruiter helemaal niet in balans zitten.
Ja.
En er zit minder hout en gal, je zit er zomaar te prikken en met te hangen zo aan die mond. Kijk, en dit is als je heel veel op de voorhand beweegt, de damage.
Oh man, die voorbenen die zijn echt heel krom.
Ja, maar dat is...
Ja.
En wat doen we? Dat zien we dus ook bij onze Engelse volbloeds. Die gaan allemaal met 4 of 5 jaar, gaan ze allemaal pensioen. Ja. Afgezien van hoeveel...
Nou ja, wat je natuurlijk bij warmbloeden ook veel ziet... is dat, zeker als het dus merries zijn... die kan wel, weet je, nog een paar veulens krijgen... en die wordt dan gebruikt als fokmerrie. Terwijl waarschijnlijk is een van de oorzaken... dat ze überhaupt niet meer functioneert... Nee. is de manier waarop ze gefokt is.
Juist, dat zie je dus. Een goed voorbeeld daarvan zijn de nakomelingen van Jess.
Ja.
En die heel moeilijk allemaal te rijden zijn... afgezien dat ze ook nog helemaal in onbalans zijn bijna... En ook verkeerde hals hebben. Die hebben ook geen gewelfde hals meer. Die hebben zo'n schoorsteenhals. Waar je een boog intrekt.
Ja.
Nee, die moet een paard van nature hebben. Hè?
Ja.
Dat is heel wat anders. Hè? Deze heeft van nature een mooi gewelfde hals. Die ook.
Ja, ja, ja.
Die ook. Ja? Die hebben van nature een mooi gewelfde hals.
Ja.
Die hebben wij nodig. Ja? En wat de natuur al geeft, die hoef je er ook niet aan te rijden. Dan moet je juist met de vingers afblijven. Dat is de hele rijkunst. Kijk eens.
Ja,
kijk eens wat mooi.
Ja.
Er
zijn
in.
Er op dit moment rassen waarvan je het fokbeleid goed vindt?
Ja, bij de barokke paarden zie je vaak nog goeie. Ja. Bij de pre zie je nog vaak, alhoewel daar ook de trend begint.
Ja, nou inderdaad.
Maar gaat daar ook de mode volgen? Hè? Want lange voorbeelden vinden ze in Europa mooi, dus gaan wij ook. Nee, waarom vinden wij die prees zo goed? Omdat ze juist dat model hebben, moet je dat model niet gaan veranderen. Maar goed,
nou ja, maar dat zie je inderdaad, dat zie je natuurlijk bij heel veel rassen. Je ziet het bij haflingers, bij tinkers, bij Friesen.
Ja.
Er wordt allemaal zo'n
Friesen,
modebeweging ingefokt.
Ja, Friesen ineens, de Friesen roepen, staat zelfs in hun fokprogramma, als het KWPN. Dressuurpaarden met lange voorbenen en goede dressuurpaarden, dan kunnen wij dat ook. Nou, dat gaan we ook doen, dus gaan we Friesen vokken met lange voorbenen. Net het slechtste wat je kunt doen. Want die Friese heeft juist nog een goede voorhand met een goede hals vaak. Ja. En die vaak ook nog in. De Friesen hebben wel een wat afgeslagen kroep. Dat is voor dragen wat moeilijker.
Ja.
Dus dan moet je daarop gaan werken. Moet je niet die voorhand langer maken. Moet je die achterhand juist veranderen. Nou, dat doen ze niet.
Ja.
Dus je krijgt heel veel spektakel. Maar geen zweefmoment meer. Kijk,
hier
is het hetzelfde. Ja. Hier heb je nou die moderne toppaarden.
Ja.
Wat die doet.
Weer een voorvoet aan
maar
de grond.
Als je nou leest. In de hoefslag en in de horses en in de paardenkamp. Geweldig goede draf.
Ja.
Mooi voorbeengebruik en goed in balans. Staat er ook nog vrolijk onder.
Ja. Terwijl je zou inderdaad denken dat iemand die zich verdiept heeft in wat de juiste tact hoort te zijn. Dat je dat dan toch zo makkelijk ziet.
Deze man, geniaal man.
Gustav
schreef Gustav Landstermeister, Dr. Gustav Rauw. Schreef in 1910 al. Dat als de harmonie en balans in de bouw van het paard en de resulterende gebalanceerde bewegingen ontbreken, dan bedenken mensen de balans erbij.
Ja.
Mensen kennen op dit terrein geen grenzen en ze maken de wetten van de natuur ondergeschikt aan hun rijke fantasie.
En wanneer schreef hij dat?
In 1910.
Het had vandaag geschreven kunnen zijn.
Het is tijdloos. Balans is tijdloos.
Ja. Tegenwoordig zie je het veel aan de fotografie, hè?
Nou, dat zal ik je wel vertellen.
Ja,
toen ik begon,
ik
10 jaar geleden, te vertellen dat die paarden allemaal op de voorhand, dat ze ongelijke voeten hadden.
Ja.
Dat is ook heel sterk, hè? Ongelijke.
Ja,
nou, alle ongelijke voeten leiden uiteindelijk tot kreupelheid. Hoe het keer de vent, vroeg of laat worden ze kreupel. Toen ik dat begon te schrijven, ging men die foto's niet meer op het harde maken, maar op het gras. Je ziet geen enkele KWP Hennings meer op het harde. Die zetten we in het gras neer en dan denken ze... Dan
zie je het niet zo. Ja.
Ik zie het nog wel, maar goed, leken zie het vaak niet meer.
Maar
daarmee heb ik het probleem opgelost.
Ja.
Toen ik dit begon te schrijven, dat al die paarden op één voorbeen stonden... begonnen ze op horses bij de paardenkrant de foto's allemaal te draaien. Dus dan gaat de pers, die onafhankelijk en objectief moet zijn... die gaat eraan meedoen, omdat zij ook dachten... deze loopt in balans en die gaat bergopwaarts. Nee, dat doet hij niet, dus gaan foto's draaien.
Ja.
Nou sturen ze allemaal die... fotograaf weer naar een cursus camera recht houden. Dus dan leren ze hoe ze wel moeten fotograferen.
Ja.
Dus dat zie je.
Nou ja,
dus
maar goed, die fotografen die zijn natuurlijk... het is al paardenfotografie, dus het zijn paardenliefhebbers. Dus die zijn natuurlijk net zo beïnvloed door de...
niet zien.
Ja, door de moderne
sporten. En zelfs boos worden als ik het signaleer.
Ja.
Ja?
Ja, ja, ja.
Dan worden ze zelfs boos.
Hmm.
Dan zeg je, je gebruikt mijn foto. Ja, dat is het moment. Die heb jij gepubliceerd, want dat was toch de beste foto die ze konden vinden. Kijk, en wat wij zoeken is dit. Gewicht gelijk over de benen. En ze hebben nog niet eens over het zweefmoment. Hè? En hier zie je het diepste punt in het midden. De hals zoals die op moet.
Ja.
Moet je hier aan die hals zitten trekken. Nee. De hele kunst is om daar juist af te blijven. Hè? Ja. Kijk eens, al die schoonheid. En dan zie je ook, hier zie je heel mooi dat die benen in één...
En dit zijn Shaggy-Arabieren.
Dit is een Arabisch van, dit is een Shaggy-Arabisch. Ja. En dan zie je ze het achterbeen, kijk maar, precies onder het midden komt.
Zie je mooi in het midden uitkomen, ja.
En die gaat naar binnen.
Ja.
En hoe werkt dat? Dat leg ik dus allemaal uit op mijn clinics. En dat leren die mensen dan ook de cursus. Hoe dat nou werkt, dat hele skeletmechanisme.
En,
kijk, want als je het goede model erop zet. Kijk eens, ze heeft een heel slap teugeltje. Hij ook, kijk eens. Ja. Zuiver in balans. Dan hoef je er ook als ruiter niks aan te doen.
Ja.
Dit is schoonheid. Dit is harmonie.
Ja? Ja.
Dat is heel wat anders dan dit gesteggel hier.
Nou, inderdaad.
Ja?
Het is echt een heel ander beeld.
Ja.
Absoluut. En dus ervan uitgaande dat je... kijk, we zijn nu natuurlijk al gewoon met fokken... al een heel eind bij de natuur vandaan. Bij bijna ieder ras, denk ik. Is het...
Nou, bij TSP dus niet. Hè? Wij, ons stamboek is juist. Hè? Ik
zeg ja, het, inderdaad. Ja.
Ons stamboek, het Europees-Arabisch stamboek... Shaggy-paarden, sportpaarden, sportponies.
Ja.
Dat is juist de basis van ons, is juist het hele evenwichtsmodel.
Ja, maar dat, wat ik me dus afvraag is... dus als je verschillende rassen hebt... is het dan mogelijk om naar dat model te fokken... en toch rastypische eigenschappen te behouden?
Ja.
Of wel?
Ik zal daar een voorbeeld van geven.
Graag.
Alle paarden die eigenlijk nou dicht bij de natuur staan, bijvoorbeeld berbers,
ja,
die in wat bergachtige omstreken leven, zie je, en bijvoorbeeld haflingers, in de berg heb je wat minder aan voordeel van gedragen bewegingen.
Ja.
Want je kunt omhoog niet een gedragen beweging hebben met een groot zweefmoment.
Ja.
Maar je moet wel balans hebben.
Ja, precies.
Dus wat zie je bij, die moet ook iets meer stuwen dan dragen.
Maar dan kom je dus eigenlijk uit bij... functioneel.
Functioneel.
Functioneel dus, fokken en functioneel.
Dr. Rauw schreef ook in zijn boeken, in 1910 al, hè, de man was geniaal, toen hij dit allemaal schreef, dat hele document over de Duitse paardenfokkerij, toen was hij nog maar 28 jaar oud. En toen dacht hij, waarom moet hij nou al die wijsheid opgedaan? En nee, toen had je heel ervaren paardenmensen, die dat ook wisten, wat het evenwichtsmodel was, hè, wat zij dat gelijkgewicht noemden, altijd. En daar heeft hij heel goed zijn oren te luisteren, hè? Heeft hij die kennis opgedaan en heeft het uiteindelijk vertaald in zijn boeken.
Ja.
Maar die kennis is wel wezen. Daarvoor was hij zo goed. Alleen hij vergaat het al op een jonge leeftijd en hij kon het vertalen naar, wat het, naar functioneel. Wat is nou functioneel?
Ja.
Daar zit het hele criterium in. Ja. Nou, wat is functioneel? Dus als jij paarden wil beoordelen, dan moet je ook iets van rassen weten. Wat voor het ene ras gewenst is, kan voor het andere ras een nadeel zijn.
Een voorbeeld geven?
Nou, bijvoorbeeld, hè, een wat sterker hellende kroep geeft minder draagvermogen, maar wel meer stuwing. Maar als ik de berg op moet, zoals haflingers en berbers, die juist in die bergachtige omgeving leefden, dan is het een voordeel.
Ja. Ja, dus, precies.
Dan moet je
ja.
heel goed naar kijken. Nou gaan we haflingers ineens fokken, dan stapt men helemaal af van die functionele, want dan gaan ze ook langer voorbenen geven.
Ja.
Dat vinden we in één
keer. Ja, dat is het lastige van al die verschillende rassen hier in Nederland. Voor mensen die de sport in willen, of zelfs als ze gewoon recreatief willen rijden, is dat de oorspronkelijke functie er eigenlijk helemaal niet meer is voor het paard. Die kan die oorspronkelijke functie helemaal niet meer uitvoeren.
Het is een wegwerpartikel geworden. Gewoon zo wordt
het is een luxeartikel.
We kijken niet meer naar de fans. Vinden het normaal dat daar, als je erop gereden hebt, dat er gelijk een osteopaat en een fysiotherapeut, een gebedsgenezer, hand opleggen en wat nog alleen. Wat voor hulpverleners wij tegenwoordig hebben. Terwijl juist het principe van de klassieke dressuur is het gymnastiseren van een paard.
Ja.
Waarom worden die Spaanse Lipizzaners 25 jaar oud en kunnen ze nog die hogeschoolsprongen doen en belanden onze paarden voordat ze 8 en nog niet eens vergroeid zijn? Al, bij de
gemiddelde leeftijd van uit de verzekering gaan ligt geloof ik op het moment op 7.
7 jaar. Ja. Dus het grootste deel van onze paarden is voordat ze volgroeid zijn, want paarden pas volwassen, wat ongeacht wel paard, als die 8 jaar oud is, voordat hij dat is, hebben wij hem naar de Filistijnen gereden. Nou, hoe gek dit is, die belevenis is, dat zie je bijvoorbeeld in het recentelijke verhaal van de sectorraad paarden. Ja. De sectorraad paarden, dat is die club van haar zelfbenoemde club, die vervolgens zegt, zo, en nou vertegenwoordigen wij de hele paardenwereld en zijn wij het aanspreekpunt voor de paardenliefhebber naar het ministerie. Oh ja, daar heb ik helemaal niet om gevraagd. U niet, ik niet. Maar we, zo stel de rector sectorraad zich op. Daar zitten dan in de KWPN, de KNS. Daar mag de koepel ook meedoen als ze goed betalen. Dus dat zijn die andere stamboeken. Moeten ze iets voor betalen, anders mogen ze niet meepraten. En diezelfde KNS en KWPN gaan nu de minister vragen om de erkenning van het trekpaard nu eindelijk in te trekken, want die trekpaarden die komen nog steeds met gekoupeerde staten op de keuring. En dat moeten ze niet. Op zich niks mis mee. Overigens, in 1942 werd door de nazi's het couperen van staten al verboden.
Aha.
Al ietsje verder dan wij. Dus nazi's hebben niet allemaal slechte dingen gedaan. Voor de paarden goed. Maar diezelfde club, dus we hebben het even over de KNS en KWP, die vindt helemaal niet erg dat al driejarige paarden op wedstrijden gaan.
Ja.
Die vindt het helemaal niet erg als paarden ongelijke voeten
hebben. Ze hebben onlangs trouwens een nieuwe rubriek gewoon in het leven geroepen. Hè? Ja. Speciaal voor die driejarigen. Yes. Dat is toch van de zotte.
Nou, dus die gaat anderen beoordelen op wat zij doen. Ja. En die kijkt, steekt de hand helemaal niet in eigen boezem. Die vindt het helemaal niet erg dat we met de rolkuur de paarden helemaal in de vernieling rijden. Die vindt het ook helemaal niet erg dat de neusriemen helemaal zo sterk aangetrokken worden dat die paarden zo wat geen adem meer kunnen krijgen. Die zien we nog op de kampioenschappen.
Er zijn nou speciale apparaatjes ontworpen. Echt, ik kan er niet bij. Om een standaard te stellen voor twee vingers tussen neus en neusriem.
Ja, maar dat is op zich helemaal goed. Het wordt niet eens gecontroleerd.
Het moet gewoon gecontroleerd worden.
Dat doen we niet. Want die ruiters,
het is toch idioot om dan dat dan de discussie ontstaat over, ja maar, wiens twee vingers nemen we dan? Weet je wel, de een heeft heel grote vingers en de ander heel kleine. Maken we er een apparaatje voor?
Oh, ja,
maar dat is dus het hele punt. Niet.
Dat gaan we ook met de teugels doen, hè? Hoeveel druk hebben wij op de teugels?
Ja.
En want dan gaan we zien of de verbinding goed is. Nee, de beste verbinding is geen verbinding. Moet je hier aan die teugels zitten trekken met dit hoofd zoals die is? Nee, die is precies zoals die moet zijn.
Ja.
Maar zo moet je ze ook fokken. Ja. Daar hoef je als ruiter niks aan te doen.
En als ruiter leren om niet in de weg te zitten. Houding en zit wordt echt heel erg vergeten.
En vooral afblijven met je handen. En nu is handen rijden, als je het paard achter de loodlijn trekt, dan heet dat verbinding. En de ruiter die nog met de neus voor de loodlijn is, die krijgt een afstraffing. Ja. Geen verbinding.
Je hoeft in het B eigenlijk niet op de loodlijn te rijden. Het mag met de neus voor de loodlijn. En toch is er geen
ook
enkel jurylid. Ja, en toch is er geen enkel jurylid dat oké vindt.
Nee, omdat die arme mensen zijn precies zo opgeleid. Dus ik zou al die ruiters die klassiek rijden, voordat ik de proef zou gaan rijden, zou ik naar het jurylid gaan en zeggen, zo meneer of mevrouw, dit zijn de regels, ik wil het zo beoordeeld worden.
Ja.
Zijn we het daarover eens?
Ja.
En als u zegt nee, dan ga ik hier niet rijden. Ja. Dus u moet mij niet na die tijd zitten te verkopen van geen verbinding omdat ik de neus niet achter de loodlijn heb getrokken. Ja. Zijn we het daar ook over eens? Dan ga je rijden.
En komt het door de opleiding van juryleden?
Ja, tuurlijk.
Of denk je dat er nog meer aan de hand is achter de schermen?
Nee, kijk. Toen
Ankie, er wordt wel eens geroepen dat er veel geld bij gemoeid is, bijvoorbeeld.
Daar is het ook. Maar kijk, toen Ankie met haar rolkuur de wereld veroverde, dacht de hele paardenwereld, de Nederlandse paardenwereld, dat wij het wiel hadden opnieuw uitgevonden. Want hoe ging Hugh Battles dit verkopen? Die verkocht dit als de dressuur had 200 jaar stilgestaan. Kijk nou eens.
Okay.
Ja, dus de klassieke dressuur. Hè? Dat is een achterhaald iets, schreef Rosie in de paardenkrant. Die dressuur, dat is 200 jaar geleden, allemaal achterhaalde filosofie. Wij, Nederland, hebben de nieuwe progressie. Wij, Nederland, hebben dat ontdekt. En kijk maar naar Ankie en kijk maar naar Totelas. Maar Totelaars vonden ze wel zelf een toevalsproduct. Maar daar schreef Rozen niet over. Want hij voldeed, namelijk Totelaars voldeed helemaal niet aan het idee van het moderne dressuurpaard met die lange voorbenen. Nee, integendeel. Hij was net andersom. Dus, maar goed, daar praten we dan even niet over, een poosje. We hebben het over, wij liepen zelfs 10 jaar op de wereld vooruit. De hele wereld was jaloers op ons. Wij hadden de dressuur opnieuw ontwikkeld. Balans is niet opnieuw te ontwikkelen, maar goed. Is tijdloos. En we hadden ook de beste paarden. Nou, en nu blijkt, 10 jaar later, dat we helemaal geen 10 jaar voorop lopen. Dat onze rijkunst helemaal niet zo hoog is. En de Tirolkuur toch zoveel heel veel schade geeft. Ja. Nou, dat proberen, want we hebben het allemaal fout gedaan. Maar om zelf te zeggen, we hebben het fout gedaan, dat is heel moeilijk.
Ja, zeker.
En zeker voor deze mensen die aan de top zitten. Dus wat heeft de hele KNS gedaan? Die heeft onze opleiding ook gebracht bij Anki en bij Bartels. Nou, het ene is een rolkuur. Beide zijn rolkuuracademisch. Bartels is niks anders dan rolkuur. Heeft ooit, en dan kom ik nog even terug op die schade van die trekpaarden. Met die stadenkoeperen. Bij de Bartels hebben we U2 gehad. Met beschadigde kaken van Lonneke Engel. Nou, die werd allemaal genezen. Ze wil geld zien. Nee, hij had beschadigde kaken. En daar is een uitspraak over gedaan. Door top veterinair. Hè, de Universiteit van Gent en van Dublin. Van Dublin nu. die heel duidelijk aantonen. Dat zijn vernielde kaken door excessief gebruik. Stankgebruik veroorzaakt is.
Ja.
Praat de KNS daarover? Wel nee. Wel nee.
Wat ging er nauwelijks over gehoord.
Wat deed Martin van der Heijden? Die ging nog eens een keer, ook nog eens een keer zich ermee bemoeien. Die stak de academie nog even een riem onder het hart. Dat lijkt natuurlijk helemaal nergens op. Als KNS. Hè?
Ja.
Nou, nu blijkt dat het toch door Bartels gebeurd is. En niet zomaar, hè, want met schouder kaak kunnen ze zomaar krijgen.
Zijn er ook topsporters die wel het juiste laten zien op het moment?
Er zijn nog een paar die nog wel goed proberen te rijden.
Wie zijn dat?
Nou, onder andere, dat was onder andere Vueco. Maar bij Vueco zie je ook, wat zie je ook bij die ruiters die nog wel wat klassiek rijden. Zij die op Verdades rijdt, die Amerikaanse. Die doet ook heel goed. Wat ze wel gaan doen, is dat ze toch bepaalde dingen die je aan de rolkuur kunt wijden, ook in de ring proberen te laten zien. Onder andere, dat is vooral heel sterk, bij die uitgestrekte draf.
Ja. Ja.
Een paard moet helemaal niet met 2 voeten in de uitgebreid. Dus kijk maar de rails na. Hij moet suspension hebben, een zweefmoment. En alleen in het zweefmoment verruimt hij de passen. Niet dat hij dat been zo hoog omhoog tegen. Ja.
Als je namelijk daarna kijkt waar het voorbeen eigenlijk landt.
Die landt vlak daarvoor.
Ja.
Precies. Dus maar dat verruimt hij helemaal niet.
Precies.
Hij voldoet helemaal niet aan het criterium. Nou, wat gaan dan die rolkuur uit, die klassiekere rijden, die gaan dat nadoen. Ja. Want dan krijgen ze punten. Als hij een mooi zweefmoment laat zien, zoals het hoort, dan krijgen ze geen punten. Want die zeggen, nee, dat moet zo. Ja. Dus dan gaan ze het ook in de ring gaan. Dat kunnen die paarden juist net niet. Als je die vroeger die Russische Amazone was dat. Goed weten dat paard op die Orlov.
Ik ben niet zo goed met namen.
Ja, die schimmel komt zoveel op de naam. Het paard liep fantastisch mooi. Dressuur. En liet een piaf zien. Helemaal mooi. Precies zoals een piaf hoort. Maar zo gauw ze uit moest trekken. Deze dit.
Ja.
En ik kreeg ze lage punten. Want anders kreeg ze geen punten. Dus de goede uitgestrekte draf wordt niet meer beloond.
Ja.
Omdat ze allemaal dat fenomeen van die... dat mooie voorbeen, hè, dat zogenaamde mooie voorbeen, goede voorbeengebruik, moeten laten zien. Nou, er staat nergens in de regels het voorbeengebruik. Staat er helemaal niet in. Dus wij gaan dingen bedenken aan paarden die helemaal niet bestaan.
Denk je dat het meeste...
Of die wel bestaan... Ja. Maar niet functioneel zijn, niet goed zijn.
Inderdaad. Denk je dat het meeste te wijten is aan de manier waarop er getraind wordt of aan de fokkerij?
Het gaat hand in hand samen.
Want, ja, wel, hè?
Want die mensen die trainen, hebben ook een heel grote stempel in die fokkerij.
Absoluut.
Dus dat is een heel klein clubje die dienst uitmaakt. Dat zijn die hengstenhouders, de grote. Want die laten hun paarden ook weer door. Die zal de topruiters rijden.
Ja.
Nou, die willen geen kritiek horen. Ben je gek? Wij doen het allemaal goed, want dat is hun boterham.
Denk je dat het ook met die intentie gedaan wordt? Of denk je dat het echt gewoon onwetendheid is?
Nee, bij de handel niet. Nee. Als ruiters beginnen, kijk dat er nu een hele generatie is die niet meer anders weet. Dat is onwetendheid. En denkt dat het zo moet.
Ja.
Maar die denken echt, wat Anki doet, dat was natuurlijk geweldig. Anders wordt ze toch geen wereldkampioen of Of Olympisch kampioen. Ja. Dus als die eerst ook... Dan die, ik zie dat ook in de kritiek als ik die netjes op, het, op Facebook zet... Hè, met dat filmpje van Anki. Mm-hmm. Dan zet ik, geef ik precies aan wat daar fouten is. En dan zie je ook de zure reacties. Want zij hadden dat juist net niet van hun idool verwacht. Die zou toch alles goed doen? Hoe kan dat nou? Dan zal er wel iets mis zijn met die man.
Ja, inderdaad. Dat is de makkelijke andere optie.
Precies. Ja. Die zal wel jaloers zijn of zo. Of doet zelf even voor.
Mm-hmm. Aan wie zouden we een voorbeeld kunnen nemen?
Wie nog heel goed doet is... Ingrid Klimke. Die Amerikaanse die op verdaders rijdt. Trouwens, in Amerika wordt... Alle Amerikanen rijden beter dan Europeanen. Terwijl het vroeger net andersom was. Hè? Europa was de bakermat van de klassieke dressuur. We hadden het uitgevonden. Hè? Dus is hier in Europa geformeerd. En wat zie je nu? Dat juist onze toprijders allemaal van die rolkuurharken zijn. Dat zijn ook geen ruiters, dat zijn acrobaten op een paard. Ja. Die doen helemaal geen rijkunst, die leren paarden trucjes. En vaak ook nog met geweld. En in Amerika zie je vaak dat ze nog veel beter die klassieke dressuur gebruiken.
En zijn er ook nog niet-wedstrijdruiters, mensen buiten het wedstrijdsport, die, waar we naar zouden moeten kijken?
Ja, die ken ik natuurlijk minder. Omdat je steeds...
Zie geregeld wel wat voorbij komen van Anja Beran bijvoorbeeld?
Ja, Anja, dat is, die gebruik ik altijd in mijn voorbeelden. Anja Beran is natuurlijk onvoorstelbaar. Eigenlijk het schoolvoorbeeld hoe de klassieke dressuur hoort te zijn. En als je haar paarden... Even kijken of ik hier toevallig een foto van haar heb... Ik gebruik Anja Beran ook altijd als voorbeeld.
En anders moeten kijkers maar even, of nou, luisteraars maar even googlen.
Nou, ik heb al. Als voorbeeld hè, van de harmonie, de wijze waarop zij zit.
Ja.
En de hele, daar zie je echt de schoonheid van de natuur. Want wat wij, het paard, dat noem ik het paard, is een gift, een cadeau van de natuur. En daar moet je zo veel mee omgaan.
Ja.
En dan pas zie je de... Werkelijke schoonheid. Zij, je zie je nooit met verbinding rijden. Ja, die verbinding.
Ja.
Met een gebogen teugeltje. Ja? En het hoofd. En daar zie je ook de uitstraling van het paard in de ogen. Dat paard heeft plezier. Dat is de happy atleet. Terwijl ik, als ik de paarden zie van Wert en van Anki. En van Gal. En die zie je allemaal die angst in die ogen. Die ze wat uitpuilen. Ja?
Ja.
Wereld van verschil.
Zijn er nog meer namen zoals zij?
Nou, je hebt natuurlijk... Je hebt klassieke ruiter. Nou, eigenlijk de klassiek. Heel veel mensen die nu klassiek rijden, die willen niet meer naar wedstrijden.
Nee, inderdaad.
Dus
nee,
zeg cijferwerk. Ik wil mij niet.
Buiten de wedstrijden.
Ik laat me niet door zo'n trackmeep. Maar daar zit zo'n trackmeep tegenwoordig in die juryhokjes. Die zegt: ik laat me niet door zo'n iemand beoordelen. Die komt mij vertellen dat ik geen verbinding heb. En ik heb mijn paard mooi in balans lopen. Die zegt: uw paard loopt er niet goed bij. Ja, want hij loopt met te veel open front. En dat soort teut. Hè? Waanzin, dat staat in de regels.
Ja.
Zo staat het. En dat doen wij.
En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Spaanse rijschool of de Portugese?
Yes, op de Spaanse rijden vaak nog. Goed, klassiek. Daar zie je ook nog heel veel goede balans, ook in de uitvoering. Vueca was daar een heel goed voorbeeld van. En in Kentucky, in 2010 was dat, toen werd hij weliswaar geen eerste. Dan maakte ze geloof ik alle eerste, dat moet niet vergis, maar goed, dat fout van de jury, maar het publiek zag het wel. Hij kreeg van het publiek een staande ovatie. Die had wel door. Dus die zag het daar beter dan de jury. En nu hebben we tegenwoordig hier een publiek wat gewoon... de Romeinen hadden dat al, hè? Panem et circenses. Je geeft brood en spelen. Dat was het. Dus of nou die dieren mishandeld worden, daar maakt allemaal niet uit. Het is voor het plezier van de mensen. Dus we gaan vrolijk klappen als... Als Gal gereden heeft of Ankie gereden heeft. Want het publiek ziet dat verschil niet. Die weet niet wat is het criterium. Dus hoe kun je nou beoordelen of het goed is, als je eerst goed de referentie weet?
Ja.
Dus je moet weten, wat wordt er dan bedoeld met een uitgestrekte draf? Wat is dan een piaf?
Ja.
En wat is een goed appiëment? Nou, een appiëment, dat zien we nu. Daar hebben we een paard, dat heet tegenwoordig allemaal lengtebuiging. Een paard kun je allemaal niet buigen. Ja, tot op zekere hoogte, maar niet in de romp. Dus... Dat is al, maar dan gaan we gewoon vrolijk allemaal dingen, zoals wetenschappers maken daar. Hillary Clayton deed dat, hè, dat je de romp wel kon buigen. Nee, die kun je helemaal niet buigen. Alleen Als je kijkt naar onze wervelkolom, dan zie je dat daar een aantal wervers bewegelijk zijn. Dat zijn alleen de lendenwervels. Maar de rugwervels zijn alleen maar flexibel, maar niet bewegelijk.
Mm-hmm.
Die kun je niet dit doen, dat is heel wat anders.
Nee, precies. Er maar, zit gewoon een hele kleine mate van speling tussen.
Ja, maar goed. Maar als je dat nou op een computerprogramma uitdraait, dan kun je daar toch een boogje van maken. Alleen Hillary vergat één ding. Ze zetten die rondte niet aan vast. Dan wil niet. Dus zij zei, kijk maar. Je kan, oh ja, ik kan een bom van maken. De paardenrug loopt zo. Goed geweld, de rug loopt ook zo. Mm-hmm. En dan we zeggen onze moderne rolkuur fantastisch. Zeg, oh, dan moet je een boog van maken. Dan heb je niet meer dat die wervels aan elkaar boven komen. Maar als ik hem zo maak, dan ga ik aan de onderkant spanning maken. Kom zo nog aan elkaar. Want dan brengt ze aan de onderkant dichter bij elkaar. Nee, die rug moet namelijk recht worden. En dat is ook wat er gebeurt in de beweging. Hè? Die rug wordt recht.
Maar, en wat is dan wat er gebeurt als je dus bijvoorbeeld de buiging in de ribben hebt? Als je ziet dat
die bestaat niet.
Naar links buigt. En je ziet dat de ribben verder naar buiten komen aan de buitenzijde.
Nee, die komen niet. Die komen wel naar buiten. Maar die komen...
Wat is dat dan wat er biomechanisch gebeurt?
Je trekt die achterhand en de voorhand helemaal scheef. Dat is wat er gebeurt. Dat kan ik je wel laten zien. Dan moet ik even de computer halen. Kijk. In het Engels is het eigenlijk een veel betere naam. Want daar wordt het half pas genoemd.
Mm-hmm.
En dat betekent, wat houdt nog half pas in? Dat het paard evenveel voorwaarts als zijwaarts gaat.
Ja.
Wat is een zuiver appiëment? In een appiëment gaat het paard recht over een schuine lijn.
Ja.
Dus dit is een schuine lijn en dan gaat het paard zo over.
Ja, het paard blijft eigenlijk parallel aan de AC-lijn.
Hij hoort, zo staat het ook in de regel.
Mm-hmm.
Hij gaat recht over de schuin. En wij gaan, bij ons gaat hij schuin over een rechte lijn.
Ja.
Dat zie je ook allemaal, ze gaan helemaal niet, ze wabberen alle kanten op.
Mm-hmm.
Nou, en hoe werkt dat nou? Kijk,
ja.
Hier zie je precies, deze ruiter doet het goed. Kijk maar, dit is het zwaartepunt. Zij zit precies boven het zwaartepunt. Maar wat gebeurt er? Een paard kan namelijk ervoor...
Maar ook buiten het appiëment.
Kan namelijk achter zijn achterhand wel naar binnen brengen. Onder de massa zetten. Maar zijn voorbenen zijn geen centimeter opzij te brengen.
Ja.
Dus een paard kan niet dit doen.
Nee.
He, die zit helemaal vast. Toch zie je dat. Kijk maar. Hij doet het wel. Maar hoe kan dit nu? Hoe werkt dat nou mechanisch? Dat werkt als volgt. Even jouw pen weer.
Ja.
Dit zit hier aan vast.
Het is een... Ik beschrijf het even voor de luisteraar.
Ja?
een flesje met een pen ernaast. Is dat dan het been en de romp?
Dit is het voorbeen. Die zit vast.
En de romp. Ja.
Dit is het achterbeen. Dat achterbeen komt normaal...
Tot in
als
midden.
Een paard precies onder het midden.
Ja.
Dan doet hij dit.
Mm-hmm.
En dan drukt hij weer. Nou breng ik de achterhand iets naar binnen. Kijk. Dan komt het achterbeen niet meer hier terecht. Maar die komt hier terecht. Nou gaat hij
iets
duwen.
Iets voorbij het middenpunt.
Juist, dan gaat hij duwen en dan gaat hij dit doen. Wat gaat hij in dit been doen? Dit.
Ja.
Dus de romp
rotatie van de ribbenkast.
De romp moet kantelen. Even kijken, klopt nou wat ik zeg. Klopt wat ik zeg.
Nou, inderdaad, als je een rechte lijn trekt
over
de borst naar de schoft.
Kijk maar.
Nou ja, exact.
Die romp kantelt, zie je? Kijk maar.
Ja, oké. Okay. Maar als je het dan hebt over buiging buiten het appiëment om, dus gewoon een stilstaand paard... Staat vierkant en je laat hem inbuigen naar één kant.
Dan blijft de romp precies gelijk en dan is het enige wat hij doet, is de hals dit doen. Meer niet. Meer kan hij niet doen. Je kunt hem niet, de ribbenkast kun jij niet, geen millimeter veranderen. Niks. Maar goed ook trouwens, want dan zou hij ongelijk ademen.
Maar dat dus optisch de ribben aan de buitenkant meer zichtbaar zijn, komt dat dan ook door kanteling?
Kijk maar, dus, dat komt dat die romp.
Dat is simpelweg die kanteling.
Juist, ja, dat is de kanteling. Je romp gaat naar buiten. Nou, ga kijken of het goed gaat. Kijk, wat ook altijd gebeurt in een goede... Gaat het paard recht over een schuine lijn. Waarbij er altijd drie benen zuiver in elkaars verlengde moeten staan. Dat is eerst twee achterbenen en een voorbeen. En bij de volgende pas twee voorbenen en een achterbeen.
In het appiëment.
En hier zie je die ribbenkaas. Kijk maar, die gaan naar buiten.
Ja.
Zie je?
Ja, het
appiëment. Dit zijn de goede appiëmenten. Daar zie je ook een goede. Kijk maar. Het paard gaat recht over de schuine lijn. Drie benen in elkaars verlengde. Ja. En hij doet het nog veel beter. Want waarom doet hij het beter dan zij? Kijk maar wat hij doet. Hij kijkt recht naar voren.
Ja, want okay,
als je
ja,
goed
inderdaad
recht naar voren kijkt, dan kun je precies goed zien ook of het paard
grappig
dus over een schuine lijn gaat.
Ook om dit, dat ik ook opmerk, dat het is zo makkelijk inderdaad om meteen te kijken naar wat doet het paard.
Juist.
Terwijl je net zoveel zou moeten kijken naar wat doet de ruiter.
Nou,
waar is die focus en die intentie en die zit
kijk maar
en gewicht?
Zij kijkt even naar beneden, maar hij kijkt. Hij moet namelijk recht vooruit kijken,
voor,
want hij gaat recht over een schuine lijn. Dus hoor je hij zo te kijken.
Ja.
Zijn paard kijkt naar de richting waar hij gaat, meer niet. Meer moet hij ook niet doen en niet helemaal dit. Flauwekul. Nou, gaan we kijken naar de andere, kijk maar. Die krijgt daar tien voor. Moet je kijken, hij zet de achterbeen voorbij het voorbeen, hij ook.
Zijn achterhand is gewoon nog binnen de lijn van de voorhand.
Ja. Staan hier drie benen in elkaars verlengde? Nee, het is helemaal niks met een appartement te maken. En die ook niet. Alleen doen we tegenwoordig ook in een rare zweefdraf, zoals dat heet.
Het lijkt hoger beoordeeld te worden als je hem als je hem schuiner kan doen, zeg maar, ja, of zo.
Dit paard appieert.
Hoe minder ruimte je nodig hebt om weer op de hoefslag uit te komen, hoe beter het is.
Je ziet ook helemaal dat die paarden helemaal scheef lopen. Ja. En helemaal niet parallel aan de hoefslag, want dat horen ze te lopen.
Ja.
Het paard gaat recht over een schuine lijn. En dat gaan we hoog belonen. Want deze heeft, kijk maar wat op de protocollen staat bij deze dingen. Hij heeft goede lengtebuiging. Want we trekken het hoofd goed verder binnen. U heeft lengtebuiging. Terwijl die, als je hier naar kijkt, naar de benen, want daar gaat het om. Die strompelt, die ook. Die is al los van de grond, die staat nog half aan de grond. En kijk maar hoe het hier moet.
Ja.
Wat goed is. Zuiver in elkaar, zei ik.
Ja.
Eén lijn, die zijn los van de grond. Dat is balans. Zwaartepunt weer precies in het midden.
Nou, inderdaad.
Alles draait om balans.
Zeker. Is er iets dat luisteraars kunnen doen thuis met hun eigen paard? Waar kunnen ze naar kijken? Waar kunnen ze op letten na het horen van deze podcast?
Eerst te leren, hoe kan ik de balans herkennen?
Ja.
En als ik dat weet, dan leer je ook hoe je goed moet zitten. Hè? Kijk, als ik in deze voorstelling, dat zie je hier.
Ja.
Hier zie je de ruiter zitten. Dat is 40%
dus eigenlijk,
de voorhand, 60% de achterhand.
Ja.
Hoe krijg ik dat nou vertaald naar een dalende achterhand?
Ja.
Want daar
dus
gaat
het
dus
eerste
niet verder onderbrengen.
Ja.
Nee, nog verder onderbrengen en nog meer drijven. De kunst is vooral stilzitten.
Er wordt heel veel gedacht dat als je een paard maar genoeg voorwaarts krijgt en genoeg drijft,
die
dat dan
heel voorwaarts. Hè?
Ja, dat dan dus vanzelf die achterhand er wel onder komt.
Nee, dat is. Kijk, wat hebben wij met die dat idiote voorwaarts? Je ziet ook jonge paarden die worden als een idioot rondgejakkerd.
Ja.
Als ik voor het eerst ga lopen met 25 kilo op mijn rug, dan ga ik langzamer lopen.
Ja.
Waarom?
Ja, om je balans te kunnen bewaren. Ja.
Nee, maar ik. Ik moet de gewichten verder buigen.
Ja.
En als ik die verder moet gaan buigen, kost dat meer tijd. Dus ik ga langzamer lopen. Voor een paard is dat precies hetzelfde. Als jij daar als ruiter op gaat zitten, moet hij meer gewicht verplaatsen.
Ja.
En moet je hem juist langzamer leren lopen in plaats van zo hard.
Ja.
Want dan kan hij de gewichten helemaal niet meer buigen. Dat doet hij ook. En om daar aan te ontkomen, gaat hij ook nog veel vlugger doen. Want hij krijgt steeds meer belasting op zijn voorhand. Dus hij probeert steeds vlugger dat te ontlasten.
Ja.
Dan worden ze paniekerig en uiteindelijk wordt hij nerveus. En dan begint hij te verzetten.
Ja.
Nerveus is altijd verzet. Angst.
Mm-hmm.
En met angst krijg je verzet.
Ja.
Zeker als hij vast zit. En als je hem loslaat, dan vlucht hij.
Ja.
Dan gaat hij weg.
Ja, absoluut. Om nog even terug te komen op dat eigenlijk fokken naar functie. We hebben In Nederland zijn we allemaal heel erg bezig met dressuur. Ook met dank natuurlijk aan de successen die Ankie bijvoorbeeld gehad heeft en andere topsporters. Denk je dat er meer aandacht zou moeten komen voor heel andere takken van de sport, zoals working equitation, endurance, dingen waarbij andere rassen hun eigen kwaliteiten kunnen tonen? Dus dat je meer naar functie een sport uitkiest als je dan de sport in wil.
Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Waarom aan de ene kant wel? Aan de ene kant, of ik nou endurance rijd, eventing, dressuur of springen. De dressuur is eigenlijk ook bij het springen gelijk.
Zeker,
kijk wat Albert Voorn zegt.
Ja.
ik doe verschillende klimmen.
Dat er dressuur nodig is voor iedere tak van, en voor ieder paard, en dat staat vast, dat uiteraard. Staat vast.
Dus die is gelijk. Ja. Daar zit geen verschil in. Ja. Je hoort het paard op dezelfde manier. Hè, dressuur.
Maar als je dus rastypische eigenschappen wil behouden, en dus naar functie wil fokken, dan zou je kunnen stellen dat je daar ook een passende sport of een passende activiteit
dat kan. Mee zou moeten uitoefenen. Kijk, wat had men vroeger, bijvoorbeeld bij de NWP, Noord-Nederlandse Warmbloed Paardenstamboek, had men nog de hoogste graad die je kon bereiken, was het model. Dus een modelmerrie, dat was de hoogste. Maar dat was skelet. Ja. Dat was model. Ja. Het goede skelet.
Ja.
We hebben het model allemaal weggehaald. We praten allemaal tegenwoordig over type.
Ja.
Model, daar hoor je niemand meer over spreken. Ja. Maar model is het skelet. Dat is het skelet. Dat is dit. Dat is de goede stap. Dat is een model.
Ja.
En type is heel wat anders. Type kan zwaar zijn, licht zijn, robuust, ja, kijk, elegant, ja. 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 Fors, vrouwelijk, mannelijk, noem maar op. Dat is type. Dat heeft niks met model te maken. Ja. En die halen we door elkaar.
Ja, precies.
Dat is precies als temperament en sensibel. We hebben temperament weggehaald.
Het zijn twee verschillende dingen. Ja.
Heel verschillend.
Ja.
Wat is temperament? Wat wij zoeken bij een paard, is een koelpaard die rustig staat, wat ik net vertelde van Tello, roerloos, alles opneemt. Ja. En op het moment dat hij actie moet geven, alle actie geeft.
Ja.
Terwijl een nerveus, sensibel paard, want onze paarden moeten nerveus en sensibel zijn, want dan hebben wij de goede dressuurpaard. Dat is een paard die geen minuut stilstaat, die als je ermee bezig bent alle kanten opwappert, die als je erop gaat zitten allemaal dit doet, fout. Dat zijn de moeilijkste paarden. We hebben juist de paarden nodig met intelligentie. Die rustig af, hè, waar je mee kunt communiceren. Met een nerveus paard communiceer jij niet. Die leer je trucjes waarschijnlijk nog, maar meer ook niet. Maar je kunt er niet mee communiceren. Voor communiceren heb je intelligentie. Oh, wacht even, intelligentie. Met de hele natuur bestaat uit intelligentie.
Absoluut.
Oh ja, dat is zo. Nou, kijk, geef een voorbeeld.
Ja.
Als wij hier een kudde merries hebben, een kudde paarden. En de merrie, de alfa merrie, die moet naar de overkant, want aan deze kant hebben we geen gras meer. Hoe gaat zij dan naar die overkant met die kudde, waarin veulentjes lopen, eenjarige, tweejarige? Steekt zij zomaar over, oh, hier gaan we over, ik vind het wel goed. Zo werkt dat helemaal niet. Wat zij gaat doen, zij zoekt eerst de plek op met de minste stroming. Zij zoekt dan op, is het hier ook doorwaardbaar voor mijn veulens. En de derde kan ik aan de andere kant ook omhoog. Want als dat hele stijl heeft het oversteken helemaal geen zin. En de vierde is, zitten er ook krokodillen.
Ja.
Want we praten over Oriëntaalse paarden. Daar is intelligentie voor nodig.
Ja.
Selecteer de natuur ook op intelligentie. Jazeker.
Natuurlijk, ja.
Voorbeeld. Als de cheetah,
het is niet alleen de sterkste die overleeft, het is ook de slimste die overleeft.
Dat is de fout. Wij maken die fout. Wij maken van survival of the fittest vaak het overleven van de sterkste.
Ja.
Het is de overleving van de best aangepaste, waar ook intelligentie.
Ja.
Maar intelligentie is namelijk bepalend. En waarom is intelligentie bepalend? Om de volgende reden. Als een cheetah een kudde antilopen besluit, dan gaat zij soms zitten. Als ze vlakbij is. Waarom doet zij dat?
Om geen gevaar te doen alsof ze geen gevaar is voor de kudde. Nee. Niet?
Nee. Op het moment dat ze haar zien, dat zie je dan ook, dan worden die antilopen heel nerveus.
Ja.
Kijk maar, die beginnen te dribbelen. Heel erg dit.
Ja.
En alle energie, daar heb je heel veel energie voor nodig. En alle energie die ze daar gebruiken.
Ja, die kunnen ze niet gebruiken om te rennen.
Dat is één.
Ja.
Maar wie kiest zij nou uit van die groep? Wat wordt haar slachtoffer? Wat wordt haar prooi van die groep?
De minst slimme, dan, gok ik.
Dat is goed. De meeste mensen zeggen de zwakste. Dan zeg ik altijd, hoe ziet zij die dan? Moet ze pols voelen, temperatuur opnemen? Even. Nee, dat kan niet.
Eigenlijk in feite degene die het minst goed kan inschatten dat er toen geen gevaar was.
Zij zoekt uit de domste.
Ja.
En wie is de domste?
Degene die het meeste energie verspild had toen ze nog niet...
Nee.
Niet?
Nog niet.
Okay.
Wie de domste is van het stelletje? Degene die haar het laatst opmerkt.
Ja, oké. Okay. Ja.
En dat zien jij en ik niet met de blote ogen. Maar als je het vertraagd afdraait, ga je het wel zien. Dan pas zie je wat zij ziet.
Ja.
Toen ik dat eenmaal zag, een keer op televisie, op al mijn programma's die ik in mijn reis allemaal bekeek, toen dacht ik, hé, dat ga ik ook met de paarden doen in de beweging.
Ja.
En dan zie ik eerst helemaal hoe het vertraagd werkt. Dan weet ik precies wat goed is en wat niet goed. En als ik dat zie, nou zie ik het feilloos. Hè? Ik kan nou ook wat zien, ik kan me daar zien. Dan zeg ik precies of die in balans loopt of niet. Want ik zie precies hoe het moet. En dat is mijn referentie. Die Chita doet dat ook. Dus die haalt de domste eruit. Degene die haar het laatste opmerkt. En wie zijn altijd de domste? De mannetjes.
Ik zat echt maar, ik wacht op een heel mooi antwoord. De mannetjes.
De mannetjes. En die mannetjes, die lopen allemaal rond. Allemaal.
Ja.
Ga maar eens naar een keuring. En dan moet je eens kijken naar merrievuiletjes en hengstvuiletjes. Het verschil. Merrievuiletjes blijven bijna altijd heel dicht bij de moeder. En die hengstvuiletjes rennen het hele terrein over.
Ja, dat is wel waar, ja.
Dat doen ze in de natuur ook.
Die eten aan de plantjes en aan de decoratie.
Ja, die zitten overal, die vliegen in het rond en die doen allemaal dit.
Ja.
De natuur heeft geen behoefte aan zulke domme oren. Ja. Want dan overleeft de soort niet. De soort heeft juist behoefte aan intelligentie.
Mm-hmm.
Die zoeken de intelligente hengst, want ze hebben veel minder mannelijke dieren nodig. Dus dat de natuur die domme mannetjes allemaal opruimt, is perfect.
Ja.
Ja? Bij ons was het vroeger ook zo. Alle dieren die een groeps kudde of in troepverband leveren, is altijd het vrouwelijke dier de leider. De alfa merrie, bij de wolven, kijk maar uit, overal zie je dat. Die leiden de kudde. De mannetjes zijn nodig voor de vermeerdering. Heb je geen domme mannetjes nodig. Je hebt veel minder behoefte aan een aantal mannetjes. Dus dat die opgeruimd worden, prima.
Ja.
De soort overleeft intelligentie. Zo houdt de natuur voor alles weer volstrekt in.
En balans.
Balans. Ja. En balans is beauty. Balans is schoonheid.
Zeker.
Schoonheid is tijdless, tijdloos.
Ik vraag 's ochtends via social media altijd eventjes of er iemand nog vragen heeft aan de gast van die dag. Dus ik ga eventjes checken of er vragen zijn. Ja, hebben we het deels over gehad. Welke hedendaagse trainers of opleiders vind je goed?
Hm?
Behalve, laat ik hem dan zelf maar gelijk noemen, je eigen cursus die je op het moment geeft. Ja, ik denk, laat ik hem maar even inkoppen. Hè? Maar als het dan gaat om dus de training. Zijn er op dit moment trainers of opleiders?
Je hebt natuurlijk nog goede opleiders. Hè? Mm-hmm. Noord Tanger bijvoorbeeld, hè? Die... Anja Beran, Peter Blankenvoort, Henk van Bergen. Er zijn natuurlijk nog wel goede opleiders die het goed doen. Hè? Die klassiek goed opleiden. En daar moet je ook naar kijken als iemand.
Ja.
Want wat zie je? Je ziet daar ook weer een gevaar in. Je ziet Bas de Recht bijvoorbeeld noemt zich neoclassiek. Wat zegt u? Neoclassiek. Nou, dat zie je. Dat is niks anders dan een verbeterde rolkuur. Of een verbloemde rolkuur. Hè? We gaan dezelfde methode doen, maar we noemen het anders.
Ja.
We noemen het neoclassiek.
Klassiek ik ken hem niet goed genoeg, maar...
Er staat geen nieuwe klassiek. Of een verbeterde klassiek.
Ja.
Klassiek is balans, draait alles om balans. En klassiek draait zuiver om de anatomie van een paard. Die verandert ook niet als je hem goed in evenwicht hebt.
Ja.
Dus dan moet je helemaal niet...
Nou ja, met alle nieuwe naampjes en dingen die er afgelopen jaren eigenlijk bij zijn gekomen... ben ik maar gewoon gestopt met kijken naar het naampje, maar vooral kijken naar de uitkomst. En dan zie je dat er heel veel overeenkomsten zijn en ook genoeg verschillen natuurlijk. Dus ik heb zelf opleiding gedaan bij Karin Leijbrand. Ik weet niet of dat je wat zegt.
Niet zo. Ik heb die naam wel eens ooit gehoord, maar dan houdt het ook niet verder naar gekeken.
Daar ben ik wel heel tevreden over.
Oh ja, maar de mensen die ik ook net noemde, dat zijn de mensen die weten nog wat klassieke dressuur is.
Ja, precies. Ja,
en die gaan ook uit van het paard, hè? En niet van de uiteren. Ja,
dat is inderdaad wat ik zo prettig vind. Ja. Dus ik denk, ik noem hem eventjes voor de luisteraar, dan kunnen ze die opzoeken. En zien wat er het beste bij ze past. Even zien of er via Horse in Mind ook nog wat is binnengekomen, want ik keek net via mijn privé-account. Lilian vraagt, waarom heb je in 2010 ervoor gekozen om op zo'n negatieve manier aandacht te werven? Ik gok dat het gaat over het behoud van het stamboek. Iets in die trant.
Wat was in 2010 dan?
Het was, ik gok, Over paarden die naar de slacht zouden gaan.
Ja, weet je, dat verhaal is helemaal verbasterd.
Kijk, dat, zo'n vermoeden had ik, maar ik heb er...
Nou, wat ik genoemd heb... Kijk, wat
ik volgde je toen nog niet.
Wat de PVE deed, hè, was gewoon het traineren. Omdat men donders goed wist... Ik werd ook iedere keer... Wij werden echt gelijkgesteld door het college van beroep. Alleen er zit één nadeel bij het college van beroep. Het college van beroep kan niet als een gewone reguliere rechter zeggen... Afgelopen. Het stamboek wordt nu erkend. Nee, het college van beroep kan alleen maar zeggen... Beste PVE, jullie hebben het fout gedaan. Je moet het nou goed doen. Afgelopen. Nou, dat deed het college van beroep dan ook. En prompt ging de PVE dezelfde argumenten die men voor die tijd gebruikt had, ging men opnieuw gebruiken. Gewoon traineren. Terwijl het college van beroep had gezegd, streep er door, dat mag je gewoon niet meer doen. Die dingen. Je bent fout. Nou, daar uiteindelijk ging zover dat we uiteindelijk het college hebben aangeklaagd voor fouten, bestuurlijk foute dingen enzovoort. Daar werd ik ook weer in het gelijk gesteld. De PVE heeft boetes, forse boetes moeten betalen. En na die tijd gingen ze nog vrolijk weer door met dezelfde dingen. Dat heeft 8 jaar geduurd. Nou, daar was ik het laatst zo zat van. Toen heb ik gezegd, en toen probeerde de PVE, daar draaide het allemaal om. Toen probeerden ze te zeggen, zo, en nu mogen niet erkende stamboeken ook geen paarden meer afgeven met stamboekpapieren. Oh ja, waarom? Waar staat dat in de EU-regels? Dat niet mag. Nergens. Dus jullie gaan nou iets doen. Dus wat je nou... En wat heb je met een papierloos paard? Niks. Waarvoor de meeste papierloze paarden verdwijnen in het slachthuis. Ik zeg, nou, dan kunnen wij ze net zo goed naar het slachthuis brengen. Ja, en dan heeft deze manier van fokken helemaal gezien. Dat werd verdraaid.
Hij dreigt
met slachthuizen en zo. En executeren en noem maar. Ik heb gezegd, dan kunnen we ze net zo goed zelf naar het slachthuis brengen. Elke dag eentje. Ja, dan weet je waar het over gaat. Ja. Dat is een groot verschil.
Ja, precies. Ja.
Maar diezelfde journalisten die dat allemaal verdraaiden, hebben nooit gepraat over al die 8 jaren. Want ze wisten, want ik had ze altijd op de hoogte gesteld, wat de PVE allemaal flikte. Wat de ambtenaren, daar schreven ze nooit over. Dat was niet erg.
Ja precies. Oké. Okay. Ja? Toch wel interessant.
Dus die negativiteit, die werd opzettelijk naar voren gebracht. Ja. Want dat was weer mooi voor die jongens die allemaal in de pers... Door mij af en toe geschoffeld worden, hè, en terecht, over hun eigen ding. Zei, oh, nou hebben we een punt, nou kunnen we lekker hem terugpakken. Ja. Ik denk dat je naar de inhoud moet kijken. Mm-hmm. En de inhoud gaat over de balans.
Ja. Ja, inderdaad. We komen een beetje richting het einde van de podcast en dan heb ik nog een paar vragen. De podcast die richt ik echt op mensen die... willen bijdragen aan het verbeteren van paardenwelzijn. Ja. Nou ja, en ik hoef niet eens te vragen of jij daaraan bijdraagt, want dat doe je al heel openlijk via Facebook.
Ja.
Wat is paardenwelzijn voor jou, als je dat een definitie mag geven?
Je vraag nou even herhalen, die ontging mee.
Wat is paardenwelzijn voor jou, als je dat een definitie mag geven?
Het
mag het toespitsen op het fokbeleid, nee, of op training.
Ja, maar kijk, het werkelijke welzijn is... Als het paard, wat ik van het begin al in mijn betoog noemde, des te dichter het paard bij zijn evolutionair verworven waarde staat, des te beter zal hij ook bij ons functioneren.
Ja.
Als je niet zijn evolutionair verworven waarde weet, hoe wil je dan een paard qua welzijn goed laten functioneren? Dan krijg je een invulling die wij ervan maken wat welzijn is. Terwijl een paard daar misschien wel heel anders over denkt.
Ja.
Dus je moet eerst kijken, wat zijn nou de evolutionair verworven waarden? En die evolutionair verworven waarden heb ik je net genoemd. Een paard die in balans gaat, hoe kun jij nu zeggen zomaar van een springpaard, oh, de draf is voor jou niet meer belangrijk.
Ja.
Oh ja, daar ben ik mee geboren, goddomme. Ja?
Ja.
Nee, jij hoeft niet meer te draven. En als je als een stumper draaft, dan vinden wij dat helemaal niet erg.
Maakt niet uit.
Want dan,
kijk, voor niet belangrijk.
Niet belangrijk, nee, voor het paard wel. Ja. Want als die werken moet en getraind wordt, ook in de springsport, dan is de draf nog altijd de werkingdraf, hè, de mm-hmm. trainingsdraf.
Ja.
Dat gebeurt allemaal in draf. Hoe kun jij nou zeggen, oh, hij heeft niet goed te draven, is niet erg.
Ja. Ja?
Daar geldt precies hetzelfde. Welzijn, wij praten allemaal, als je op keuringen kijkt ook allemaal, dan moet die paarden allemaal 10 rondjes trekken. Als ik paarden keur, wil ik een arbeidsdraf zien.
Nou ja, dat verbaast me ook altijd. Maar ook, want ik ben bijvoorbeeld wel een aantal keer bij Lusitano-keuring geweest, omdat ik zelf een Lusitanootje heb.
Ja, leuk.
En waarvan ik straks al eventjes heel benieuwd ben wat je van er vindt eigenlijk, na al deze plaatjes gezien te hebben. Maar dat het me daar ook verbaast, en ook bij Haflinger-keuringen bijvoorbeeld, en pak er welke andere ras dan ook uit, dat het inderdaad allemaal in uitgestrekte draf gaat, zo spectaculair mogelijk.
Allemaal rondjes in, dus dan vraag ik die juryleden, wat is nou je arbeidsdraf?
Ja.
Of wat is je draf als je een paard gaat scholen? Ja, dat is de arbeidsdraf. Als een paard
waarom
geen goede arbeidsdraf heeft, heeft hij ook geen middendraf?
Ja.
Heeft hij ook geen uitgestrekte draf? Heeft hij ook geen piaffe? Want wat is een piaffe? Is een verheven, verzamelde arbeidsdraf op de plaats zonder zweefmoment.
Ja.
Wat is de passage? Is een verheven, verzamelde arbeidsdraf met zweefmoment. Wat is een appiëment? Een appiëment is een verzamelde zijwaartse beweging waar een paard evenveel voorwaarts als zijwaarts gaat. Draf, hè? Ja. Verzamelde arbeidsdraf.
Ja.
Zonder een goede arbeidsdraf heb ik ook geen goede appiëmenten, geen passages, geen piaffes, even noem maar op. Dus die arbeidsdraf, dat geldt precies hetzelfde. Als jij met je dressuur begint en je moet de eerste keer in de ring staan. Wat zegt dan het reglement, of dat nou een B-proef is of een Grand Prix-proef, dat het paard vierkant moet staan, of niet?
Mm-hmm.
Dus als ik paarden keur, wil ik ze vierkant zien staan, want dan moet hij straks ook als hij in de ring staat. Wel nee, dat doen we op de keuringen niet, we zetten paard allemaal zo neer.
Ja.
Waarom? Ik was ooit eens een keer op een keuring met een van mijn paarden. En een goed paard, dus die gaan ook normaal, een goed gebouwd paard, evenwichtig gebouwd, gaan ook vierkant staan. Die gaan niet met één been naar achteren staan.
Ja. Die staan gewoon in balans.
Die staan in balans. Ja. Dus de keurmeester zei tegen mij, zet hem eens goed neer.
Hoezo?
Dus toen zei ik er zo.
Staat hij toch?
Hij staat goed, hij staat in de vierkant. Ja, dat wel, maar zo kan ik het andere been niet zien. Ze moet er omheen lopen. Dus als ik keur, loop ik al die opvaren heen. Ja. Ik wil ze graag vierkant zien staan, want daar moet hij straks in de ring ook.
Ja,
dus dan moet je niet
gaan
keuren op dingen die we straks in de ring helemaal niet zien. Dus wij keuren op. En dat is precies met die uitgestrekte draf. Eimer rondjes.
Nou, inderdaad.
Uitstrekken. Ja. Oh nee, de goede arbeidsdraf. Ja. En als die goede arbeidsdraf heeft, kan die ook uitstrekken hoor.
Inderdaad. Zeker. Als je, vervolg op vorige vraag. Als je de paardenwereld over 5 jaar ziet, hoe hoop je dat de paardenwereld er dan uitziet? Wat er dan veranderd is?
Nou, als ik kijk dat dit ongeveer 10 jaar geduurd heeft. Die snelheid, en nu gaat het heel snel. Hè? Je ziet nu dat een land als Zwitserland heeft die rolkuur al verboden. Een land als Engeland heeft dat nu ook gedaan. En je krijgt gegarandeerd dat meer beschaafde landen. Ik denk dat Duitsland, ik heb nooit begrepen waarom Duitsland het zo ver heeft laten komen met Isabelle Wert. Ja. Als je kijkt in het begin van Anki, toen stond heel Duitsland echt bol van, terecht, bol van kritiek, met de St. Georg voorop. Over de methode van Anki. Dat helemaal strijdig was met de regels. Sinds Wert nu ook de Duitse rolkuur koningin is, hoor je is die kritiek helemaal verstomd.
Ja.
Waarom? Is wat Wert doet beter dan wat Anki doet? Wel nee, het doet precies hetzelfde. En even slecht voor de paard. Want wat is nou het nadeel van heel die moderne rijkunst? Is dat ze de goede paarden ook nog vernielen. Want juist die goede gebouwde paarden, die zij krijgen, want zij krijgen vaak de. Want dat zien natuurlijk een hele hoop mensen die nog best of een paard goed beweegt.
Ja.
Die krijgen zij, maar die rijden zij net in de vernieling. Totelaar is goed voorbeeld. Hè? Die zit nou in de rolkuurstoel. Ja. Eigenlijk op de kracht van zijn leven zit hij in de rolkuur. Die zijn wel vernield door deze rolkuur. Nou, wat zien we ook altijd? Al die rolkuurpaarden, die zitten ook eindeloos lang in de lappenmand. Want dan hebben ze weer blessures.
Ja.
Hoe vaak zit, denk je, hoe vaak er op de Spaanse rijschool die paarden, of die paarden van in Spanje, die op de rijschool zit, dat die zo vaak een jaar lang in de lappenmand liggen? Wel nee, daar zie je dat juist niet.
Ja.
Onze paarden, moderne toppaarden, springpaarden, de Franse springpaarden houden met 12 jaar bijna allemaal op. Maar zijn ze al aan het eind van hun Latijn. Terwijl Meteor destijds met Fried Liggers 500 internationale wedstrijden sprong. 3 Olympische Spelen. En als 20-jarig paard stopte. En toen naar Elmshorn ging als dressuurpaard. Niet als springpaard. Maar waarom? Omdat die Frits Tiedeman een paar gouden handen had. De enige ruiter die in 1960 zowel aan de dressuur op de Olympische Spelen meedeed als aan het springen.
Toch bijzonder inderdaad.
Ja.
Dus om nog even op de vraag terug te komen. Over 5 jaar, hoe hoop je dat het eruit ziet?
Nou, het verandert, gaat pas veranderen als de officials en de juryleden gaan veranderen. Zolang deze juryleden en officials dit doen met de training, de handen voor de ogen, daar zien we in de ring niks van. Ja, dat zie je in de ring ook terug. Zolang ze dat, zal er niks veranderen. Maar als zij dit gaan, en het verandert, je ziet dat nu ook al. Je ziet al, ook in de top dressuur, zie je steeds meer dat al dat hele grove, de minderhouts en de gals en de ankies, eigenlijk minder scoren. Je ziet nu dat Ingrid Klimke, je ziet met Verdades, je ziet trouwens...
Dus positieve verandering is al ingezet.
We zien verandering. Dus hoe meer die juryleden, dat is het cruciale punt. Zolang juryleden nog fouten gaan belonen, zal er niets veranderen. Maar we zien dat die trend verandert. En dat betekent ook dat de ruiters als voorbeeld gelden, dat dan ook een veel grotere schade wat eronder zit, dat gaat overnemen. Dat gaat altijd samen. Dat gaat hand in hand samen. Ja. Toen Anki op haar top stond, wou iedereen zo rijden. Hup, Miep van Driehoog van Amsterdam. Ja hoor, die kocht zich ook een paard. Maakt niet uit wat het kost, maar dan gaat erop zitten. We trekken hem ook in de krul en dan kan ik hem het ook leren. Nou, dat is voorbij. Die tijd is gelukkig op zijn retour. Dat betekent ook dat organisaties als de FN en de KNS hun scholing weer zullen moeten baseren op de klassieke rijkunst en niet op de moderne rijkunst van wat Anki ervan gemaakt heeft en Bartels. En als dat verandert, dan krijg je pas weer de goede basis. Back to basics.
Ja, precies. We hopen gewoon dat het over 5 jaar dat de verandering eigenlijk nog veel verder heeft doorgezet.
Als wij zo doorfokken, dan hebben we straks geen Grand Prix paarden meer. Want dan zijn de paarden, dat zie je nu ook al terug, hè? We gaan de proeven vereenvoudigen, want die paarden kunnen dat niet meer doen.
Ja.
We gaan die passage, de Piaf, dat snappen mensen toch niet. Dat riep Jansen trouwens 10 jaar geleden al, hoor. We kunnen beter 10 rondjes uitstrekken. Dat vinden mensen mooi. Waarom kunnen mensen wel 3 uur lang kijken naar de Spaanse rijschool en niet naar 5 minuten of 7 minuten naar een Grand Prix proef? Omdat ze dat geworstel daar in die ring niet mooi vinden.
Ja.
Terwijl ze de schoonheid van de Spaanse rijschool, daar kunnen ze 3 uur vrolijk naar stil naar kijken. En mag het nog wel langer duren ook. Daar zien mensen schoonheid. Dat is verschil.
Ja, en balans. Komen we daar ook op terug.
Balans is schoonheid.
Dat is een mooi om de podcast mee af te sluiten, denk ik. Dankjewel. Ik vond het heel informatief en heel inspirerend ook om je eindelijk gesproken te hebben.
Wederzijds.